Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
Op dat reisje zelf was al tumult ontstaan erover. Omdat de volgende dag die aangeefster zich bij collega's had gemeld dat er wat gebeurd was op de kamer. Dus ja, hij wist ook wel dat het daarover zou moeten gaan.
Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten en officieren van justitie praten over strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
Dankjewel Wouter.
Even de huisregels als gebruikelijk. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken en vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar jij, Christian Vlokstra, als advocaat ook maar enigerlei betrokkenheid bij hebt. Chris, jouw dochter, die gaat bijna naar de middelbare school.
Ja.
Hou jij je hart vast?
Nou ja, ik hou sowieso mijn hart vast bij mijn dochters. Maar mijn oudste dochter gaat naar de middelbare school. Ja, en dan ga je natuurlijk een nieuw leven in met nieuwe gevaren, nieuwe risico's. En mannen en jongens. Die problematiek die kunnen alle vaders van dochters zich wel een beetje voorstellen.
En als jij dan straks je dochter uitzwaait op een schoolreisje. Hè? Vroeger gingen de kinderen naar de Efteling en dan lagen ze allemaal onder de zittingen van de bus als ze terugkwamen.
Ja.
Maar dat wordt anders, ja. Die schoolreisjes.
Ja, maar goed, kijk, op de meeste schoolreisjes gaat het volgens mij altijd nog steeds hartstikke goed. Daar klap ik maar aan vast. En op sommige schoolreisjes gaat het misschien wat minder goed of gebeuren dingen die niet zo geweldig zijn.
Of die je nooit te weten zal komen.
Ja. En ik hoop maar je hoopt maar dat het aan de goede kant blijft. En je geeft de waarden en normen mee aan je kinderen. Zodat ze weerbaar zijn voor alle gevaren die ze in hun jeugd tegemoet treden.
Ja, het schoolreisje. Want de zaak waar we het vandaag over gaan hebben, die draait om gebeurtenissen in Zuid-Portugal. In april 2016 gaat de tweede klas van een ROC uit het oosten van Nederland daar op werkweek. De tweede avond gaan een aantal leerlingen stappen. Na het uitgaan is het wat rumoerig in het hotel. Er zijn twee jongens op de kamer van een 18-jarige leerlingen. Als die niet weg willen gaan, haalt ze een 29-jarige leraar daarbij. Hij loopt in zijn boxershort en een t-shirt mee naar haar kamer. Daar blijken de jongens die lawaai aan het maken waren al weg te zijn. De docent en de leerlingen zijn dan enige momenten alleen op de kamer. Er is fysiek contact. Wanneer de kamergenotes van de 18-jarige studenten bij haar kamer komen, verzoekt de leraar hen om nog even te wachten en verlaat pas een paar ogenblikken later de kamer. En nadat ze een week later eerst een informatief gesprek heeft gehad met de politie, doet de 18-jarige leerling aangifte van aanranding. Bij ons te gast vandaag is strafpleiter David Duivelshof. Welkom.
Dankjewel.
Jij bent inmiddels al meer dan 30 jaar advocaat en je kantoor zit in Amsterdam, hè, geloof ik.
Ja.
Jij bent deskundig in het ambtenarenrecht, zoals ik op de website. En je staat heel veel vakbonden bij. Je bent dus eigenlijk een soort vakbondsman. Hoe werkt dat?
Dat werkt zo dat leden van bepaalde vakbonden, die melden zich bij een bond als ze een strafrechtelijk probleem hebben wat te maken heeft met hun werk. Dus niet in de privé-tijd, maar ze hebben iets. Ze worden uitgenodigd door de politie of van hun bed gelicht. En dan is er altijd wel een familielid die de bond belt. En de bond belt mij.
Okay.
En dan kom ik in actie.
Maar dat zijn dan met name leraren?
Dat zijn leraren, conciërges. Dus iedereen die op school werkt, administratief personeel. Dat zijn ook politiemensen. Dus ja. Ze zijn ook een vakbond van de politie die mij benadert als ze in strafrechtelijk onderzoek terechtkomen. Dus het is altijd wel via het lidmaatschap van een bond komt het bij mij terecht. En het moet dus functiegerelateerd zijn, zoals ze dat noemen.
Ja, want je hebt ook veel strafrecht gedaan. Is dat dan nog een zit daar een soort aparte component in dat je dan via zo'n vakbond werkt?
Nee, eigenlijk niet. Je doet gewoon hetzelfde werk. Ik sta ook gewoon op de piketlijst in Amsterdam. Dus ik doe ook gewoon een strafzaak en andere mensen die bellen of langskomen met een strafzaak. Dat doe ik ook.
Ja, maar het is ook niet dat je voor de vakbonden werkt.
Nee.
Dus jij bent gewoon een advocaat die de vakbond inschakelt op het moment dat een van de leden problemen heeft met justitie.
Ja, klopt. Ja.
En,
ik ben niet in dienst van een vakbond.
Nee, precies.
Ik ben gewoon helemaal zelfstandig advocaat met bepaalde klanten. Namelijk die vakbonden die hun leden doorverwijzen naar mij.
Maar ja, wel, dat is natuurlijk een bijzondere praktijk wel, hè, die David dan denk ik heeft. Want kijk, de meeste strafrechtelijke advocaten hebben natuurlijk gewoon de strafzaken, hè, van mensen uit piket of criminelen, draaidoor criminelen, van alles en nog wat. En soms heb je wel eens mensen die zeg maar uit het leven gegrepen, hè, normale burgers die in het strafrecht terechtkomen.
Ja.
Maar jij hebt eigenlijk heel veel cliënten die in principe een normaal leven leiden en daarin... He, ja. In hun werk ook dan vervolgens met strafrecht in aanmerking komen.
En het zijn ook allemaal first offenders eigenlijk.
Ja.
Mensen die al heel lang in het onderwijs zitten, bijvoorbeeld nooit met de politie in aanraking zijn geweest.
Nee.
En die krijgen dan opeens een uitnodiging voor een verhoor bij de politie bijvoorbeeld.
Is dat lastiger dan zeg maar de reguliere strafklant? Of leuker?
Ja. Ze weten helemaal niet waar ze aan toe zijn. Ze weten helemaal niet hoe een procedure werkt, wat hun rechten zijn. Ze weten niet, als ze in verzekering gesteld worden, hoe lang gaat dat duren? Wat kunnen ze allemaal doen? Wat staat me te wachten? En ze zijn ook heel meegaand. Dus vaak een beetje een flap uit. Dus
geen zwijgrecht bij het eerste verhoor?
Nee. Dat is eigenlijk... Nee, dat komt er bijna niet voor.
En adviseer jij hen dan ook om te zwijgen? Of heb je begrip voor de situatie?
Ja, ik luister eigenlijk gewoon naar het verhaal eerst. Van wat is hun verhaal? Wat is er volgens hun gebeurd? En tegenwoordig is het echt wel zo dat je beter maar een goed verhaal kan hebben dan dat je op alles zegt, nee, beroep me op mijn zwijgrecht. En er zit vaak ook een heel verhaal aan vast, wat gewoon goed is om te vertellen en goed om uit te leggen, zorgen dat het goed op papier komt.
Maar goed, hier speelt natuurlijk nog wel een andere component, denk ik dan vaak, hè, is dat je natuurlijk te maken hebt met het werk van iemand. Hè, dus iemand krijgt een aanklacht tegen zich, een verdenking tegen zich, ten aanzien van iets wat hij gedaan heeft in de uitoefening van zijn werk.
Ja.
Dus als hij daar dan vervolgens niks over zegt, dan heeft dat ook, zeg maar...
Dat is raar.
Dan heeft dat ook repercussies voor zijn arbeidsovereenkomst wellicht. Of
ook nog.
Voor,
ja, het zou ook nog kunnen.
Ja.
Bij politiemensen bijvoorbeeld is het wel zo dat het feit dat ze zich op hun zwijgrecht beroepen in een strafzaak, dat kan weer niet gebruikt worden in een disciplinaire procedure. Want dat recht hebben ze ook. Dat recht is er. Je hoeft jezelf niet te belasten.
Nee, dus zeker. Maar het is wel prettig als je op belastende bewijsmiddelen reageert dan. Want anders sta je natuurlijk wel met 3-0 achter. Helemaal.
Ja. Ja, politiemensen die zich in een strafzaak beroepen op zwijgrecht. Ik vind dat lijkt me toch apart. We gaan een beetje off topic. Dit is ook de laatste vraag die ik erover stel. Maar dat lijkt me toch apart dat je zegt, ik weet hoe daarover... door sommige politiemensen over zwijgrecht wordt gedacht. Ja, die zal iets te verbergen hebben dan.
Ja, maar in wezen, kijk, zij zijn ook verdachten. Dus ze hebben dat recht ook.
Nee, is ook zo. Ja. Dat is ook zo.
En dat iemand dan wenkbrauwen optrekt of meer dan dat zegt dat het absurd is dat ze dat doen.
Ja.
Ja, het recht hebben ze gewoon.
Zo is het.
Ja.
Deze zaak, is die ook gewoon via de vakbond bij jou gekomen, waar we het vandaag over gaan hebben?
Ja.
Hoe ging dat?
Hij meldde zich dat hij bij de politie moest komen. Dus er was aangifte tegen hem gedaan. En hij krijgt een briefje thuis. Over het algemeen gaat het altijd zo. Dat ze iemand uitnodigen om op het bureau een verklaring af te komen leggen over een aangifte die is gedaan. Dus met dat briefje is hij naar zijn vakbond gegaan van wat moet ik hiermee? En... zo is hij bij mij terechtgekomen.
En hoe ging het eerste gesprek? Wat was het voor iemand?
Het was een vrij jonge kerel. Hij was toen 28 of zo, zoiets, eind 20. Het was een zij-instromer, zoals dat dan heet. Iemand die eerst bij verzekeringsbedrijven had gewerkt op een financiële afdeling en zo. En die was economie gaan doseren op een ROC.
En was hij aangedaan door het
gebeuren? Ja, hij was lam geslagen.
Maar wist hij überhaupt waar het over ging? Want ik ken ook wel die brief, hè, dat een cliënt een brief krijgt van de politie. We nodigen u uit om als verdachte gehoord te worden, dan en dan en dan. Vaak staat er nog wel bij waarvan je dan verdacht wordt. Maar was hem meteen duidelijk waar het over ging überhaupt?
Ja, ik weet niet meer precies of dat nou zo in die brief stond.
Maar er zou natuurlijk wel wat tumult op die school al geweest zijn.
Nou ja,
er
was op dat reisje zelf was al tumult ontstaan daarover. Omdat de volgende dag die aangeefster zich bij collega's had gemeld dat er wat gebeurd was op de kamer. Dus ja, hij wist ook wel dat het daarover zou moeten gaan.
Ja, want wat had het meisje precies verteld? Wat is het verhaal? Waar werd hij mee geconfronteerd? Met welke beschuldiging?
Dat meisje had gezegd dat zij was dus die leraar gaan halen. Ze was mijn klant gaan halen in die bewuste nacht. Omdat er iemand niet weg, zoals je al vertelde, iemand die niet weg wilde van haar kamer. En hij is toen met haar meegelopen in zijn boxershort en zijn slaapt-shirt naar haar kamer.
Want hij lag al te slapen.
Ja, hij lag nog niet te slapen, maar hij was op zijn kamer. Dus hij ging met haar mee. En hij is op haar kamer geweest. En hij heeft daar ook op een gegeven moment... Ze was nogal aangeschoten. Uit de verklaring in het dossier bleek ook dat ze heel veel... van die shotjes had genomen in al die barretjes daar in het uitgaansleven. En hij maakte zich zorgen, want ze zakte op een gegeven moment raar weg op haar bed. En ze vertoonde braakneigingen, dus hij heeft er recht op gezet. Hij is in die kamer geweest, er was verder niemand bij. Hij heeft er recht op gezet dat ze niet raar in elkaar zou zakken. Dat is het enige wat hij vertelde wat daar binnen gebeurd was. Maar zij had verteld de volgende ochtend dat hij ook dat hij aan haar had gezeten. Dat hij er probeerde te masseren en dat hij ook geprobeerd had er BH los te maken. En dat hij haar, ik geloof, aan de zijkant van de borst had aangeraakt. Dat was de beschuldiging.
Hmm. Dat lijkt me een heel gedoe op zo'n schoolreisje met allemaal van die kinderen in die leeftijd. Want dan ontstaat er zo'n soort dynamiek waarbij je denkt dat lijkt me explosief. Of was dat ook zo? Of wat vertelde hij jou daarover?
Nou ja, het waren verschillende groepjes. Ja, zo gaat dat dan ook op dat soort schoolreisjes. Sommigen gaan nog weer de stad in en anderen die blijven in het hotel en... er waren ook een aantal leerlingen die helemaal niks gedronken hadden. En die hebben later ook verklaard dat de aangeefster echt behoorlijk
ver heen was.
En ook de shotjes van anderen nog dronk en zo. Dus die had echt behoorlijk veel gedronken. Er waren er nog een paar die veel gedronken hadden. Maar er waren dus ook een stuk of 3, 4 die helemaal niks gedronken hadden. En ja, die konden later ook allemaal aan de politie verklaren.
Maar even voor mijn begrip, David. Want dit ontstaat op een bepaalde avond op een schoolreisje. Mm-hmm. Hè? Wat dan ook wel of niet gebeurd is in die kamer. De volgende dag, dat meisje, dat maakt daar melding van bij collega's, andere docenten. Mm-hmm. Ik neem aan dat er toen al binnen die schoolcontext al... heel veel gebeurt, ofthans dat er...
Nou ja, dat zou je wel verwachten. Maar uit het onderzoek bleek dat er eigenlijk helemaal geen afspraken waren... van hoe gaan we daarmee om als zoiets gebeurt. Geen protocollen of zo.
Had hij bijvoorbeeld aan zijn collega's verteld... jongens, ik heb gisteravond een meisje, die was niet lekker... die had te veel gedronken, die heb ik rechtop in haar bed gezet... en ik ben weer weggegaan.
Nee, dat heeft hij ook niet gedaan. Maar dat was voor hem ook niet zo vreemd. Ik bedoel, het was niet een handeling waardoor hij zoiets had van... oh, dit moet ik even gaan melden. Nee. Hij heeft er gewoon geholpen en dit zit.
Ja,
maar ik stel me dan zo voor, want jij bent vroeger ook wel op schoolreizen geweest... denk ik, met je middelbare school, ik ook. Als zoiets
bij mij was het altijd één grote bende, Chris.
Nee,
maar ik ben dus helemaal niet representatief.
Nee, maar bij mij ook. Maar kijk, als zoiets zou ontstaan op een bepaalde avond... Hè, en een meisje zou de volgende ochtend bij het ontbijt komen met dit verhaal... dan zou dat hele schoolreisje op zijn kop staan op dat moment.
Ja,
dan...
maar uit het dossier bleek... want ze hebben natuurlijk die collega's ook gehoord. De politie heeft die collega's gehoord. Die zaten eigenlijk een beetje met de handen in het haar. Van,
wat moeten we hiermee?
Wat moeten we hiermee? Het was de dag twee van die schoolreis.
Dus moest je nog een hele week.
Ja, je moest nog de hele week. Je kan niet weggaan met z'n allen. Of ja, had gekund, maar dat is lullig voor alle andere kinderen. Dus dat was geen optie. Ja. En die mensen die dat verhaal hoorden, die hadden zoiets van ja. Parkeer het maar even en we zien wel in Nederland verder.
Dus ze zijn daar gewoon de hele week nog gewoon samen?
Ze zijn, voor mijn klant was de lol er wel vanaf.
Ja.
En ze zijn de hele week, ze hebben de hele schoolreis volgemaakt.
Wat mij altijd opvalt hè, bij dit soort zaken, is toch dat die verhalen lopen altijd van aangever en beschuldiger lopen tot op zekere hoogte altijd parallel.
Ja.
En dan schieten ze ongeveer diametraal uit elkaar. Dus op het moment dat hij in die kamer is geweest, dan verklaart zij wat, verklaart hij. En je weet, niemand is erbij geweest natuurlijk.
Nee, dat is het precies.
Was er ondersteunend bewijs voor haar bewering? Waren er verklaringen van mensen die hebben gezien van joh, wat hij deed, hij deed raar die avond of zo?
Nee. Ja, het aparte was ook dat alle leerlingen die later zijn bevraagd, die hebben allemaal verklaard dat het een hele jovele leraar was. Echt, hij werd op handen gedragen, niet alleen door de leerlingen, maar ook door zijn collega's. Dus hij zat er positief, werd hij beschreven door iedereen. En over wat daar gebeurd was, wat er aan bewijs was. Ja, dat zijn dan altijd kleine dingetjes eromheen. Het is net wat je zegt. Het is een 1-op-1 situatie. Niemand ziet wat daar in die kamer is gebeurd. Er was niemand bij. Dus dan gaat het om kleine dingen eromheen. Bijvoorbeeld, er was bijvoorbeeld één op een gegeven moment zou ze haar vriend, die ook mee was op schoolreis, zou ze ge-sms'd hebben. Van de docent zit op mijn kamer. En daarvan zou je kunnen zeggen dat een soort ondersteunend bewijs is. Maar dat is bewijs voor het feit dat hij op die kamer was. En dat was niet betwist. Bovendien had ze de volgende dag, en de vriendje ook, die hadden allebei die WhatsApp-berichten weggegooid. Om de een of andere reden. Dus die waren ook niet meer beschikbaar. Maar dat van dat soort kleine dingen moet je het dan hebben. En op een gegeven moment kwamen de kamergenoten van de aangeefster, die kwamen terug van het uitgaan en die kwamen aan de deur. En die wilden naar binnen. En toen was mijn klant nog op die kamer. En die deed de deur open. En toen zei die meteen, wacht even. Toen ging de deur weer dicht. En die ging na korte tijd weer open, na 1 of 2 seconden, volgens die getuigen die op die gang stonden. En toen konden zij naar binnen. Maar ja, dat werd dan weer zo uitgelegd dat het feit dat hij die deur weer dicht deed, dat soort van verdacht was of soort van ja, een raar punt van waarom doet hij die deur weer dicht?
Ja.
Maar hij had daarvan gezegd van ja, maar dat meisje binnen, die zei iets tegen mij, dus ik deed even die deur dicht, wat ze nou precies zei. En toen heb ik hem ook weer meteen open gedaan.
Ja, ja.
Chris. Maar die aangeefster, die had verklaard van ja, ze kwamen aan de deur. Toen deed hij de deur dicht, kwam hij weer terug, begon hij weer te masseren. En na verloop van tijd, toen heeft hij pas die deur weer open gedaan. Maar het was zo'n groot tijdsverschil, dat kon helemaal niet.
Ik vraag even aan de expert. Chris, de verklaring van iemand die gedronken heeft, is die net zo waardevol als iemand die nuchter is?
Nou ja, dat kan natuurlijk wel zo zijn. Alleen, kijk, je hebt hier natuurlijk te maken met een hele lastige situatie op meerdere niveaus. Hè, want dit gaat om allereerst op een 1-op-1 situatie in een kamer waar verder dus niemand bij is. Alleen maar aangeefster en de cliënt van David, de verdachte in dit geval. Tegelijkertijd is het een context waarbij de aangeefster kennelijk stevig gedronken heeft. En op een schoolreisje met jonge mensen, jonge verdachten, waar verhalen welig rond kunnen tieren en mensen kunnen gaan speculeren. Mensen die binnenkomen, die weer eruit gaan. En als je het even puur naar het juridische trekt. Kijk, je kunt niet veroordeeld worden op een verklaring van een aangeefster. Daar kun je niet op veroordeeld worden. Hè, dat noemen we de unus testis regel in het strafrecht. Eén getuige is geen getuige, om het zo maar te zeggen. Alleen is het wel zo, op het moment dat die verklaring van die aangeefster, de getuige, voldoende ondersteuning vindt op andere belangrijke punten, dan kan dat in de jurisprudentie van de Hoge Raad, die schuift daar heel erg daartoe. Dan kan dat in sommige gevallen voldoende zijn op het moment dat de betrouwbaarheid van een verklaring van die aangeefster goed wordt ondersteund. En op het moment dat iemand dus dan, ja, ten tijde van het feit dronken was, wisselende verklaringen aflegt, en er zijn de ondersteunende elementen die er misschien wel zijn, die zijn niet dusdanig ondersteund dat ze echt zien op een strafbare handelen of juist vragen oproepen over de verklaring van de aangeefster. Ja, dan heb je te maken met een heel diffuus beeld waar je dan als rechter wat mee moet.
Ja.
Alleen, kijk, we hebben het nu over op het moment dat je alles al weet. Maar wat ik me nog even afvroeg, David. Kijk, jij hebt deze man in je kamer, op kantoor. Die vertelt jou zijn verhaal. Dan ga jij met hem naar de politie toe, om die verklaring af te leggen. Hoe ging dat toe? Want dan raak je ook een beetje op de hoogte van, hey, wat ligt er eigenlijk allemaal tegen mij aan verklaringen of niet?
Hij is 2 dagen verhoord en de eerste dag gaat het dan alleen over de persoonlijke omstandigheden. Dat smeren ze dan helemaal uit over een hele dag.
Dus no.
Dan zeggen ze vaak ook, ga er nog maar eens een nachtje over slapen of zo. Dus dan zit hij op het bureau. Volgende dag wordt er gesproken over wat er dan precies gebeurd zou zijn. Maar in dit geval, hij wist natuurlijk op zich wel wat er gebeurd was. Want hij wist ook wat de aanklacht was.
Ja.
Alleen had hij dus inderdaad een totaal andere lezing daarover, over wat daar binnen gebeurd was. En dus in die zin was dat verhoor ook niet. Daar kwamen geen verrassende dingen naar voren.
David.
Hij wist waar het over ging.
Ja.
Op kinderdagverblijven hebben ze om dit soort gekke toestanden te voorkomen, hebben ze het 4-ogen-principe.
Ja.
Dat betekent dat je dus nooit een docent en een leerling alleen in één ruimte hebt. Heb jij daarover gehad met je cliënt? Heb je gezegd, joh, hoe kan je zo stom zijn om in je boxers
te blijven? Ja, zeker. Dat heb ik ook in pleidooi ook aangegeven. Want en dat zei hij zelf ook meteen. Van, ja, ik ben gewoon oliedom geweest door daar in mijn boxershort en mijn t-shirtje naar binnen te lopen. Maar ja, het was ook zo. We hebben het hier niet over een leraar van 40 of 50 die al 20, 30 jaar ervaring heeft in het onderwijs. Die weet dat hij dat niet moet doen. Dit was eigenlijk, ja, het waren wat oudere leerlingen, 18, 19, 20 jaar zo, in die categorie. En hij was 28, dus niet op zich niet heel veel ouder, maar wel nog steeds de docent natuurlijk. Maar ja, dat is zijn grootste fout geweest, is dat hij niet even een collega heeft gehaald van, we moeten even naar die kamer van dat meisje, want die maakt het niet goed. Dat besefte hij zich ook meteen.
Want doordat hij in zijn boxershort daar liep, gingen er ook gelijk de meest wilde verhalen over de gang, dat hij een stijve zou hebben en dat soort dingen, toch?
Ja, dat ging de volgende dag ging dat gerucht.
Ja.
Werd gezegd door een van de ondervraagde leerlingen van, ja, dat hij met een erectie die kamer uitgekomen zou zijn. Dat heeft, ik noem maar even Bartje, gezegd. Maar daar is Bartje naar gevraagd. En Bartje zegt van, dat heb ik helemaal niet gezegd. Dus dat is op de een of andere manier is dat een sappig verhaal natuurlijk. En dat is er ingefietst in dat clubje leerlingen.
Zoals dat gaat op een schoolreis.
Zo gaat dat. En dan wordt het waar. En dan wordt het helemaal een ding. Maar uiteindelijk bleek uit onderzoek dat mensen het hadden gehoord van iemand die zelf heeft gezegd, ik heb dat helemaal niet gezien. En ik heb dat ook niet gezegd. Dus dat was niks. Daar kon je niks mee.
Maar de officier heeft dat toch wel voor waar aangenomen, een beetje.
Ja, die heeft dat als een van de bouwstenen van haar oordeel dat het bewezen verklaard kon worden aangenomen. Die heeft dat, gezegd. Ja, dat is ook een puzzelstukje natuurlijk, wat wel in een verklaring staat. Van ja, ik heb gehoord dat hij met een erectie de kamer uitkwam. Ja, als je dat losknipt van alles, dan kun je dat in een requisitoor opnemen en zeggen van dat is ook een vraagpunt die bij mij de overtuiging doet leven dat het zo gegaan is als aangeefster zegt. Maar als je dan verder kijkt naar die andere verklaringen en dat degene die het gezegd zou hebben ontkent dat gezegd te hebben, ja, dan heb je niks. Dan moet je dat ook niet gebruiken. Ja.
Maar eventjes inzoomend op zeg maar jouw advocatenvak, David. Hè? Want je bent dan 2 dagen met zo'n man in verhoor. Hè? Die legt zijn verklaring eraf. Na 2 dagen wordt hij vrijgelaten. Mm-hmm. Op enig moment krijg jij dan een dossier. Hè? Met alle verklaringen en alle onderzoeksresultaten die er zijn bij ingebonden, zeg maar. Mm-hmm. Wat is jouw strategie toe geweest? Heb je, kijk, normaal gesproken in dit soort zaken, dan ga je vaak wel getuigen horen. Hè? Ja. Aangeefster, die andere getuigen horen.
Hebben we bewust niet gedaan.
Nee.
Niet nodig.
Hoezo niet? Wat was wat daar
nou,
in de afweging?
Er zaten heel veel ontlastende dingen ook in die verklaringen. En de zaak stond er bepleitbaar voor eigenlijk. Ja. Ik had niet zoiets, ja, dan kun je iedereen nog weer gaan horen. Maar we konden hier al wat mee. En dan ga ik niet, niet nog weer eens al die. In dit geval acht ik dat niet nodig.
En je dacht ook niet, ik zal die aangeesten nog eens een keer aan de tand voelen wat er nou precies gebeurd is.
Nee, hoor.
Die dacht, die blijft toch bij haar verhaal.
Ja, nou ja, dat weet je nooit. Ja, de kans dat hij dan opeens gaat zeggen van ja, ik heb het allemaal uit mijn duim gezogen, is natuurlijk
bijzonder klein.
Dat zal ze niet doen. Maar we hadden echt een dossier waarvan ik overtuigd was van hier. Gaat een rechtbank, die kan niet veroordelen. Dat heb je wel eens vaker en dan loopt het anders af. Maar ja. ik vond het in dit geval echt heel bepleitbaar. En die getuigenverklaringen waren gewoon echt op onderdelen echt heel goed bruikbaar. Het hele verhaal zag ik voor me. En ik had zoiets van dit moet goed gaan. Zo.
En de school? Kreeg hij support vanuit de school of was hij hangende het onderzoek op non-actief gesteld? Wat was de support die hij kreeg?
Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Het is toch meer het arbeidsrechtelijke deel dan. Hij is wel weer aan het werk gegaan na die schoolreis. Dus ze hebben hem niet geschorst of zo.
Nee, maar dus, want op het moment dat de zaak van start ging, dinsdag 28 februari 2017, toen was hij alweer aan het werk. Dat las ik in een oud krantenartikel. Dan dacht ik, oké, dus dat zegt natuurlijk ook wel iets.
Zeker. Ja, het is ook heel goed van die school, vind ik. Dat ze hun medewerkers supporten als dat moet.
Je zou toch ook kunnen argumenteren.
Ja, gaat niet iemand afbranden meteen. Door te zeggen van hupsakee eruit.
Nou Chris, als het jouw dochter was.
Ja, weet je, dat kan ik moeilijk zeggen. Je moet natuurlijk niet redeneren vanuit dat het mijn dochter is. Maar het is meer vanuit de school en de verantwoordelijkheid die je als school hebt. Ik denk dat je als school natuurlijk ook een inschatting maakt. Hè, van hoe ernstig is deze situatie. En hoe goed ondersteund is deze aangifte überhaupt tegen deze verdachte.
Had die school eigenlijk zelf onderzoek gedaan naar de hele kwestie?
Volgens mij niet. Volgens mij hebben ze gewoon... Nee, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Of ze het ook nog eens daarnaast zelf zijn gaan onderzoeken. Ja. Wat je vaker ziet is dat ze toch wel iemand zeggen van nou, blijf maar in afwachting van het onderzoek thuis of zo. Of ze gaan zelf iets... Ze gaan zelf getuigen horen. Dat doen ze dan zelf, weet je wel. Dan maken ze daar zelf een verslag van en zo. Ik kan het maar beter aan de politie overlaten.
Nou, dat lijkt me zo pijnlijk. Als je dan in je werkplek... Kijk, als je het gedaan hebt, dan moet je misschien ook gewoon niet piepen. Maar het lijkt me wel heftig dat je dan nog eens door interne zaken op je werkplek wordt doorgelicht.
Ja. Maar dat is niet gebeurd, volgens mij, in deze zaak.
De zaak ging van start op 28 februari. Hoe was dat? Hoe was jouw cliënt? Was die nerveus?
Dat is altijd met cliënten van die ik heb via de vakbond. zoals ik al zei, dat zijn first offenders. Dus die weten dat niet. Die moeten hun verhaal gaan doen. En daar zijn ze zenuwachtig over. Door de hele entourage natuurlijk. Met de drie rechters en een officier. En grote zittingszaal. En de pers. En belangstellenden. En dat is slachtoffer met de advocaat.
Hoe uitgebreid bereid je dat met hen voor, zeg maar? Hoe zo'n zitting dan verloopt?
Ja, alles eigenlijk. Van begin tot eind. Van het uitroepen van de zaak tot het doornemen van de personalia en het voorhouden van de zaak door de officier. Alles. Ik bespreek echt gewoon helemaal letterlijk de gang van zaken, hoe het gaat.
En ook de vragen die gaan komen?
Vragen die gaan komen. Ik spreek natuurlijk van tevoren met hem aan de hand van het dossier, wat er in het dossier zit. Dus je kan zeggen, ze gaan jou alles voorhouden wat er in het dossier is verklaard door anderen. Dus daar word je geacht antwoord op te geven. Ja. Dus in die zin kun je al een boel stress wegnemen door dat goed te doen. Door dat zorgvuldig te doen, zodat hij weet wat hem te wachten staat. Maar dan nog hoor, zijn ze vaak... Blijft zenuwachtig.
Wat was jouw indruk van tevoren? Want we weten allemaal, of we weten allebei, je hebt cliënten die heel goed kunnen verklaren. Zeker als ze gewoon een goed verhaal hebben. Ja. Hè, en dat standvastig kunnen volhouden. Maar je kunt ook mensen hebben die op zich een goed verhaal hebben, maar heel onzeker worden tijdens een bevraging door een rechter of een officier.
Ja.
Wat was jouw indruk van tevoren? Dat je dacht, hij komt er wel doorheen? Of
ja, hij komt er wel doorheen. Ja, ik bedoel, het zijn op zich ook wel slimme mensen natuurlijk. Ze hebben allemaal goede opleiding genoten en geven les. Dus ja, het zijn intelligente mensen. Die kunnen dat over het algemeen, als ze goed voorbereid zijn en weten hoe het zal gaan, dan doen ze dat over het algemeen heel goed.
En op wat voor een eis had jij hem voorbereid? Op wat voor een strafeis?
Nou ja... Ik had van tevoren gezegd van luister, gelet op wat ze gesteld had dat er gebeurd was. Ik bedoel, het is niet een verkrachting of een penetratie. Dus dan is het vaak toch wel een hele forse werkstraf met een deel voorwaardelijke gevangenisstraf. En wat soms dan ook nog wordt geëist is een ontzetting uit het beroep gedurende een zekere periode.
Ja, want als dat bij hem gebeurt, dus hij was alles kwijt geweest, hè, neem ik aan, als hij veroordeeld
werd. Ja, dan had hij niet meer in het onderwijs kunnen werken. Dan krijg je geen verklaring omtrent het gedrag bijvoorbeeld.
Ja.
Maar hoe deed hij het op zitting? Hoe ging hij de ondervraging? Is hij die goed doorgekomen in
jouw
ogen?
Heeft de rechtbank in het vonnis uiteindelijk iets over gezegd ook. Dat het oprecht overkwam. Dus hij deed het eigenlijk zoals hij het bij mij ook deed. Ik bedoel, hij was en verbolgen over de beschuldiging. Maar ook rustig uitleggend wat er nou precies gebeurd was. Dus in die zin ging dat goed.
Want ik las ook in een oud krantenartikel dat hij kort voor de zitting getrouwd was.
Ja.
Dat zegt natuurlijk ergens ook wel wat.
Dat hij daar nog zin in had.
Nou ja, niet...
Dat zijn partner met hem wilde trouwen.
Ja, wat bedoel je?
Nou ja, dat zijn vrouw daar nog zin in had, zullen we maar zeggen. Na zo'n beschuldiging kan je...
Ja.
Snap je? Dat kan ook een gezin ontwrichten, kan ik me voorstellen.
Ja.
Het is niet niks. Ik bedoel, zo'n beschuldiging...
Nee.
Maar ik kan me ook zo voorstellen, want was de aangeefster er ook, weet je dat nog, op de
ja,
zitting?
Ja, volgens mij was die er met een advocaat om een claim te
Maar geen spreekrecht of iets dergelijks?
Nee, volgens mij niet. Nee.
En er zat er niet het halve ROC, zat niet op de publieke tribune om te kijken hoe het ging?
Collega's? Nee.
Ook niet.
Oké. Okay. Nee, wat was jouw verweer? Wat was de inhoud van je verweer?
Nou, het verweer was dat er onvoldoende bewijs was voor... het feit dat er een aanranding gepleegd zou zijn, onvoldoende bewijs en vervolgens geen overtuiging, omdat de verklaring rammelde, de aangifte rammelde. Wat zij er allemaal over verteld had, waar zaten echt heel veel vreemde dingen in. En dan kun je de rechter voorhouden dat als er steunbewijs, er moet steunbewijs zijn voor die aangifte. En dat steunbewijs moet eigenlijk een beetje zien op het verwijt zelf. Dus op het seksuele, op de aanranding. Het moet daar iets over zeggen eigenlijk. Dus als er bijvoorbeeld wel een WhatsApp-bericht zou zijn waarin staat... de docent is op mijn kamer en hij zit aan mijn borsten. Ja, dan heb je steunbewijs voor het zedenkarakter. Maar als het alleen is, de docent zit op mijn kamer, dan zegt dat niks over wat daar gebeurd is. Dus het moet, zoals het dan heet, redengevend steunbewijs zijn. Er moet een soort link te maken zijn met het seksuele. Toch. En dat was het verweer, dat is er niet. Hij is wel dom geweest door daar naar binnen te gaan. Maar als je de hele situatie voor je ziet en de verklaringen van die andere leerlingen, die vertelden over het drankgebruik van die aangeefster. Aangeefster had bijvoorbeeld gezegd dat ze, toen die leerlingen aan de deur kwamen, dat ze naar hun schreeuwden van kom binnen of zo. En dat hadden die andere leerlingen, die hebben het daar helemaal niet over. Die hebben gezegd van, ze heeft helemaal niet zitten schreeuwen naar ons. Dus er zaten allemaal rare dingen in die aangifte.
Ja, dat kan van belang zijn. Hè? Wat je wel eens in zedenzaken ziet, is dat zeg maar het slachtoffer dan een geconfronteerd is met een verkrachting of een aanranding. Vervolgens natuurlijk overstuur raakt, in paniek raakt en naar iemand toe gaat. Hè? Meteen daarna of met iemand belt. En dan kan die ander dus, die dus geconfronteerd met de slachtoffer, die kan bijvoorbeeld verklaren van, hey, de slachtoffer kwam in tranen en helemaal in paniek naar me toe en die vertelde over wat er gebeurd was. Dan kun je zeggen, oké, dat is uit één bron. Hè? Dus het is nog steeds meteen alleen maar de aangeefster. Alleen die emoties die dan vervolgens worden gezien, die kunnen ook weer bijdragen aan het ondersteunende bewijs, aan de betrouwbaarheid van die verklaring. Waardoor uiteindelijk toch niet alleen maar daarop, maar uiteindelijk wel tot veroordelingen kan worden gekomen. Ja, want in het zedenmisdrijvenrecht, zeg maar, is dat een heel grijs, lastig gebied.
Ja, want er lag wel gewoon een eis van 150 uur werkstraf, 2 weken voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar.
Ja, maar dat is natuurlijk een uitermate serieus feit. Serieus eis, zeker voor iemand die natuurlijk in het onderwijs werkzaam is.
Ja.
Dus je hebt de...
Maar als het waar geweest zou zijn, dan is het natuurlijk ook inderdaad een heel ernstig feit.
Zeker, ja.
Maar als het niet waar blijkt te zijn, dan is dat ook heel erg vreselijk voor iemand die zo beschuldigd wordt.
Ja, want jij noemde het de nachtmerrie van elke docent.
Ja, want je staat ergens met je rug tegen de muur natuurlijk. Want je wil jezelf verdedigen. Je weet dat het niet gebeurd is, maar toch word je daarvan beschuldigd. Dus
komt natuurlijk in dat soort functies vaak in kwetsbare posities terecht. Hè? Ik bedoel dat je één op één met een leerling bent. Ik bedoel, je kunt een klassengesprek hebben of een één op één gesprek na een les. Had jij, wat ik me nog afvroeg, had jij tijdens een zitting, kun je vaak wel een beetje aanvoelen als advocaat, al is dat niet altijd terecht, het idee van hoe zit die rechtbank erin?
Nee.
Helemaal niet.
Nee.
Jammer. Nee.
Dat heb je wel vaker weer. Soms denk je van, nou, dat ging hartstikke goed en dan loopt het slecht af. En soms krijgt de verdachte de wind van voren en dan denk je van, oei, en dan loopt het wel goed af. Ja. Het is alsof ze dan op de zitting iemand toch nog even willen laten zweten of zo. Dat is.
En dat was hier niet.
Nee, dit was gewoon heel zakelijk bevraagd en stoïcijns eigenlijk, alle drie. Ik heb daar helemaal niet iets gehad van, nou, kat in het bakkie of juist niet of zo. Helemaal niet.
De dag des oordeels.
Mm-hmm.
Wat rolde eruit?
Hij werd vrijgesproken.
En hoe reageerde hij daarop?
Nou, heel euforisch, maar ook heel... verward. Van, je wordt vrijgesproken en je hebt het toch een tijd lang boven je hoofd gehad. En dan is dat heel, heel moeilijk ook, dat je opeens de omschakeling krijgt van, ja, het is, als er geen hoger beroep komt, is het afgelopen. Het is streep eronder. En dat is maar primair natuurlijk euforisch, dat het is aangekomen. En dat die rechters heeft kunnen overtuigen dat het niet zo gegaan is als in de aangifte was gesteld.
Maar had hij nog angst dat het Openbaar Ministerie misschien een hoger beroep zou gaan? Daar was natuurlijk ook 2 weken
ja,
tijd
dat
voor.
Kan altijd natuurlijk. Ja, ja. Maar goed, het was zo goed uitgelegd in het vonnis. En dan denk je eigenlijk van, nou, dat moeten ze niet nog eens doen. Maar dat weet je nooit. Dan gaan ze intern overleggen, denk ik. En dan in dit geval hebben ze geen hoger beroep aangetekend. Dus het is definitief geworden.
Hoe kijk jij nou terug op deze zaak?
Nou, dat is wel voor een advocaat natuurlijk heel bevredigend. Dat je een zaak alle verklaringen fileert en op een rijtje zet. En daarbij een visie presenteert aan de rechtbank. Waarvan je zelf overtuigd bent dat het die kant op moet gaan. En dat ze dat dan overnemen en je ook in het vonnis allemaal dingen uit pleidooi leest. Dat is overgenomen. Dat is bijzonder prettig.
Extra bevredigend.
Eigenlijk wel, ja. Dan besef je van daar doe je het voor. Dat je inderdaad die rechtbank kan overtuigen dat het hoe het moet aflopen.
Dank David Duivelshof voor je komst naar onze studio en voor dit mooie verhaal. Dit was Napleiten. De uitspraak in deze zaak kunt u nalezen op rechtspraak.nl. Mijn naam is Wouter Lauwmans en naast me zit co-host advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren, dan bent u op de hoogte als er weer een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we uiteraard te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.